In het Nieuwe Testament staat meer dan 50 keer dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Tel het maar na in je vakantie. Soms vraag je je wel eens af of de teksten die in de Bijbel staan wel één op één op ons van toepassing zijn. Maar als er meer dan 50 keer staat dat wij Gods geliefde kinderen zijn, dan durf ik wel te zeggen dat we het ook op onszelf mogen betrekken. We gaan vanochtend een aantal onderdelen uit de brief van Paulus aan de Galaten bespreken, doornemen. En het is goed om te weten wat de fundamentele zaak is die in de brief aan de Galaten aan de orde komt. Het is niet wat is er verkeerd aan de wet, maar wat is er verkeerd met de mensheid. Dat de wet niet in staat is de mens te verlossen. Nou, we gaan een aantal gedeelten lezen. We beginnen met Galaten 2. En Elsfried is bereid om dat met ons te lezen. Dankjewel.
Het gedeelte van vandaag is niet gemakkelijk. Het gedeelte van vandaag is niet gemakkelijk. Daarom een korte toelichting. De verschillende gemeenten waar Paulus aan schreef lagen in het midden van Klein-Azië, wat wij nu Turkije noemen. De brief is geschreven ongeveer 50 jaar na Christus. Paulus had bij zijn bekering van God de opdracht gekregen om naar de heidenen te gaan. Deze brief van Paulus is dus geschreven aan heidenen die volgelingen van Jezus Christus zijn geworden en die niet van Joodse afkomst waren. Hij had benadrukt toen hij bij hen was dat alles ging om het geloof en vertrouwen in Christus. Maar bij zijn afwezigheid waren volgelingen van Christus die van Joodse afkomst waren gaan verkondigen dat de Joodse wetten en regels ook voor de heidenen noodzakelijk waren, om het heil dat God beloofd had en in Christus gestalte had gekregen te verkrijgen. Zelfs Petrus had de vermaning van Paulus nodig, zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk. Galaten 2, vers 15 tot 21. Hoewel wij, en dan bedoelt Paulus ook Petrus, Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem, en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wij zelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben. Want de wet werd mijn dood. Maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
Dankjewel, Elsfried. Ook voor je toelichting erop, dankjewel. Lieve broers en zussen, om maar meteen met de deur in huis te vallen, houden vaders en moeders onvoorwaardelijk van hun kinderen? Er zijn heel veel ouders die ontzettend van hun kinderen houden. Maar de vraag is, lukt het ons om weg te blijven van voorwaarden? Papa en mama houden van mij, ja, als ik lief ben, als ze geen last van me hebben, of als ze trots op me kunnen zijn. Houden ouders van hun kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze doen? Wij kunnen elkaar het gevoel geven dat je liefde moet verdienen. En in de kerk kan dat zelfs een extra boost krijgen. Of misschien komt het daar wel vandaan. Misschien speelt daarom ook wel de volgende vraag wel eens op. Houdt onze Vader wel onvoorwaardelijk van zijn kinderen? God houdt van je, ja, als je maar niet zondigt. Als je maar heel veel geloof hebt. Als je maar houdt aan de geboden van de wet. En we zijn hier heel gevoelig voor. In de middeleeuwen waren de mensen er zelfs bang voor. Doen wij het wel goed? Kom ik wel in de hemel? Uit ervaring weet ik trouwens dat er nog heel veel mensen die angst hebben, hoor, ook in deze tijd. Maar dat terzijde. Maarten Luther kende die angst ook. Voor hem ging er iets veranderen toen hij in de Bijbel ging lezen. En vooral dan deze brief aan de Galaten. Die sprak hem erg aan. Ik ben ermee getrouwd, zei hij. Eerlijk gezegd is het niet zo'n gemakkelijke brief. Dat liet Elsfried ook al duidelijk blijken net. Maar Luther las hem wel erg door die middeleeuwse bril. Maar het is inderdaad wel een brief om van te houden. Want hier voel je iets van de kern van het evangelie. Dat onze verlossing een geschenk is. Uit genade en liefde van Jezus Christus. En dat zou in iedere missie of visie van een gemeente moeten staan. Zoals Elsfried al zei, Galatië was onderdeel van het Romeinse Rijk en het lag in het huidige Turkije, vlakbij de hoofdstad Ankara. Paulus heeft hier gemeenten gesticht, maar nu zijn er na hem mensen gekomen, net als bijvoorbeeld in Korinthe, die zeggen dat evangelie van Paulus is wel een aardige aanzet hoor, maar wij komen nu al even de puntjes op de i zetten. Paulus heeft het alleen maar over Gods goedheid en liefde, maar dat is natuurlijk een ontzettend eenzijdig verhaal. Heb je wel eens gehoord van de wet? Het evangelie van Paulus is te lief. Hij praat de mensen naar de mond. Dat merkte de mensen toen op. En als Paulus dat hoort, dan wordt hij razend. Als in andere brieven begint hij met hartelijke woorden van dank. Maar hier slaat hij dat over. Hij valt meteen met de deur in huis. In scherpe bewoordingen. Ik begrijp niets van jullie, dat zegt hij in Regel 6 van hoofdstuk 1, daar staat: het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een andere evangelie hebt gekeerd. Meteen in het eerste hoofdstuk al. Onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd? Dat staat in hoofdstuk 3, regel 1. Dan zegt die Galaten: u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. En dan gaat hij eerst maar eens uiteenzetten dat hij met zijn lieve evangelie juist niet de mensen naar de mond praat. Hij legt dat uit in de eerste regel van het eerste hoofdstuk al. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader. Ben ik bezig mensen voor me te winnen? Probeer ik mensen te behagen? Ik verzeker jullie dat het evangelie dat ik jullie verkondigd heb niet door mensen is bedacht. En een stukje verderop: ik heb geen mens om raad gevraagd. Op zich zou je die tegenstanders van Paulus bijna geloven. Paulus vertelt dingen die de mensen graag willen horen. Dat God zo lief is. Maar als je er goed over gaat nadenken, dan moet je toegeven: nee, dit horen we helemaal niet graag. Want het klinkt ons veel te gemakkelijk in de oren. In eerste instantie kunnen wij er helemaal niks mee. Wij willen een God die niet zomaar van ons houdt. We willen een God voor wie je iets moet doen. Want onvoorwaardelijke liefde, dat kennen wij niet. Begrijp je wel? Het lijkt wel heel logisch om Paulus te verwijten dat hij de mensen naar de mond praat met zijn lieve God. Maar het omgekeerde is waar. Mensen met voorwaarden, die spreken elkaar naar de mond. Die begrijpen elkaar tenminste. Paulus, of liever Jezus, komt met een compleet nieuw verhaal, wat in geen mensenhart is opgekomen. Een God die zomaar van je houdt. Die zomaar dingen aan Abraham ging beloven. Abraham komt daarvoor in de hoofdstukken 3 en 4. Weet je, zegt Paulus, Abraham kende helemaal geen regels. Want hij leefde 430 jaar voordat God de 10 geboden gaf. Maar aan hem gaf God zijn belofte. Ik houd van je. Ik verbind me aan je in een eeuwig verbond. In jou worden alle volken gezegend. Betekende dat dan dat Abraham er maar op los kon gaan leven? Want God hield toch wel van hem? Ik herken deze vragen zo, hè. Aan mij wordt met regelmaat gevraagd. Als je alleen maar Gods liefde preekt, werk je dan niet in de hand dat mensen gaan zondigen? En ik begrijp die vraag nog ook. Misschien kan dit bekende schema het duidelijk maken. Belong, believe, behave. Dit is fundamenteel in het evangelie. Zo gaat het bij onze God. Zo gaat het bij Jezus. Kom binnen in de groep van zijn volgelingen. Want jij hoort erbij. Belonging. En als je dan dicht bij Jezus bent, heb je goed zicht op hem. En dan kan het niet anders dan dat je gaat geloven. Het belief. En dat zal je gedrag beïnvloeden. Hij bevrijdt je. En daardoor ga je anders leven. Behave. Weet je wat het schema is waar de mensen zich aan houden? Dat is dit. Behave, believe, belong. Eerst en voor alles houd je je aan onze regels. Dan ga je hopelijk vanzelf ook wel geloven wat wij geloven. En dan van lieverlee krijg je misschien het gevoel dat je bij ons mag horen. In dit schema ben je niet vrij, je bent gebonden. En dit kenden ze in Galatië al voor hun bekering, want dit schema dat werkt overal. Wat denk je? In het heidendom proberen de mensen hun goden te pleasen. Ze doen de gekste dingen daarvoor. De Bijbel geeft daar talloze voorbeelden van. En als er nu mensen de gemeente binnendringen met Joodse wortels, met hun wet, dan zijn de Galaten daar ontzettend gevoelig voor. Want ja, dit herkennen we wel en dit klinkt logisch. Je moet er wat voor doen om erbij te horen. Alpha-deelnemers kunnen ook wel eens daarmee worstelen met zulke vragen. Welke regels gelden bij jullie in de kerk? Als je van buiten komt, ben je gevoelig voor, ja, voorwaarden. Ik moest zelf denken, dit is niet uit Fred zijn preek, aan een plaatje uit het boek Visserslatijn van Peter Schelen. Jaren geleden heeft hij dat geschreven en dit plaatje is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ik vond het heel herkenbaar namelijk, destijds. Dat ziet er zo uit. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Daar zie je van die ichtersvisjes die lekker in hun eigen aquariumpje zitten. En dan komt daar een visje naar binnen. En zegt, hey, nu je christen geworden bent, moet je wel al je vinnen afdoen. Hè? Ja, net als wij. Moet je ook een ichtersvisje. Er worden zo vaak voorwaarden gesteld waar je aan moet voldoen. En vaak ook nog, of misschien juist wel, uiterlijke voorwaarden. Zorg ervoor dat het er aan de buitenkant gewoon goed uitziet. Dan is het wel goed. Wat moesten de Galaten er concreet voor doen? Ze moesten zich laten besnijden. Ze moesten zich gaan houden aan allerlei feesten en vooral aan de Sabbat. Tot in onze tijd maak je het mee dat kerkmensen ineens weer helemaal voor de Sabbat gaan. En dat dan ook als een eis voorhouden aan andere gelovigen. Je vraagt je oprecht af of deze mensen de brief aan de Galaten nog wel in hun Bijbel hebben staan. Want deze gekte wordt hier zo duidelijk weerlegd. In hoofdstuk 4 schrijft Paulus, jullie houden je aan dagen en aan maanden. Ik ben bang dat ik me voor niks heb ingespannen voor jullie, zegt hij in regel 10. En dan gaat Paulus het hebben over de wet. Voordat het geloof in Jezus Christus kwam, werden we door de wet in bewaring gehouden. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Hoofdstuk 3 staat dat. Paulus kan soms best positieve dingen zeggen over de wet. Maar hier kijkt hij door de ogen van de Galaten, die gek gemaakt worden door die wetsgetrouwe Joden. Wat doet een wet nou met je? Die Sabbat, die besnijdenis. Je gaat op je tenen lopen om er maar bij te horen. De Galaten konden zo overstappen van hun heidense gewoonte op de gewoonten van de Joodse wet. Het is ineens weer helemaal, of juist nog steeds, een zaak van religie en regels. Laat je besnijden en je hoort erbij. Houd je aan de Sabbat en je komt in de hemel. Kijk, als je zo omgaat met de wet van de Joden, dan wordt die wet een nieuwe gevangenis voor je. Dan ben je nog steeds niet vrij, Want dan moet je nog steeds aan al die voorwaarden voldoen. Daarom zou je bij Paulus in de kerk nooit een groot bord zien met daarop in prachtige letters de 10 geboden. Bij Paulus zou voor in de kerk een kruis te zien zijn. Goed. Dan vervolgt hij. Ook in hoofdstuk 3 nog eens dit. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door dit geloof zijn jullie allemaal kinderen van God, in Christus Jezus. Er zijn geen Joden of Grieken meer, of slaven of vrije, mannen of vrouwen. Jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. En omdat jullie Christus toebehoren, zijn jullie nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Allemaal kinderen van God, let daar even op. Het gaat in deze brief niet erom hoe kom ik in de hemel, dat dacht Luther. Het gaat erom hoe brengt Jezus ons allemaal nu al uit de slavernij in de vrijheid. Hoe kun je zijn vrijheid gaan ervaren en uitleven? Dat stukje over vrouwen en slaven was in de wereld van Paulus een verpletterende uitspraak. Slaven golden namelijk als een stuk bezit, niet als medemensen. En vrouwen, door de Grieken werd eraan getwijfeld of ze wel een ziel hadden. Joodse mannen dankten God dat ze geen vrouw waren. Tot in onze tijd worden mensen gediscrimineerd puur om wie ze zijn. Nou, voor Paulus begint het nu juist met belong en believe. Er is geen enkele restrictie. Oké, zegt iemand, maar waar blijf je dan? We begeven ons al toch op een hellend vlak. Bestaat er nog wel iets als zonde? Wat blijft er over van een christelijk leven, van behave? Bij zulke vragen denk ik, wat wil je nou eigenlijk suggereren? Weet je wel wat het is om bij Jezus te mogen horen? Natuurlijk wil je dan een hemels leven gaan leven. Niet om daarmee de hemel te verdienen, maar omdat Jezus de hemel naar jou toe brengt. Paulus formuleert als uitgangspunt in hoofdstuk 5, opdat wij in vrijheid zouden leven, heeft Christus ons bevrijd. Broers en zussen, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Het is opvallend dat Paulus het hier ineens gaat hebben over elkaar. Wel 6 keer in dit stukje. Als je echt vrij bent, ga je elkaar zien en elkaar respecteren. Ga je ineens ontdekken hoe onbarmhartig de sfeer in de kerk was. Hoe streng wettische mensen elkaar konden veroordelen. Doordat ze de vrijheid van Christus niet kenden. Behave stond voorop. En wie zich niet gedroeg, viel af. Belong. Maar als je je door Jezus laat vrijmaken, dan word je ook echt vrij in je hoofd. Dan ga je niet meer bang om je heen kijken of je het wel goed doet. En of iemand anders het wel goed doet. Maar dan durf je in alle vrijheid verbindingen te gaan leggen. Dan durf je ieder mens te omarmen, zoals Jezus dat kon. Paulus zet de vrijheid en de onvrijheid tegenover elkaar. De onvrijheid zijn de werken van de oude mens. Ontucht, losbandigheid, jaloezie, geruzie. Dit is een foto van een kerk met sectarische trekken. Let even op dat werken, de werken van de oude mens. Je wordt er doodmoe van. Maar daar zet hij tegenover de vruchten van de geest. Liefde, vreugde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid. Dit is gewoon een foto van Jezus. En je hoeft alleen maar bij Jezus te zijn. Dan gaat dit groeien. Daar hoef je niet voor te werken. Het groeit als een vrucht. Dit is dus die volgorde. Belong, behave. In het visiedocumentje dat in de NGK van Nieuwegein is opgesteld, staat het volgende, en dat wil ik eigenlijk wel delen. Ik vind het wel de moeite waard. In een wereld vol ongenade verlangen wij ernaar een gemeente van Jezus Christus te zijn, waarin Hij zelf centraal staat met zijn unieke tegengeluid van hemelse liefde en genade. En er staat bij, wij verlangen naar een gemeente om een gemeente te zijn die zich kenmerkt door openheid, uitnodigend, verdraagzaam en veilig, waarbij we zoeken hoe iedereen zich thuis kan voelen en volwaardig kan meedoen, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of geaardheid. De Galatenbrief. Een beter uitgangspunt kunnen ook wij toch niet hebben voor onze gemeente. Paulus schreef zijn brieven niet zelf. Hij dicteerde ze, want hij had slechte ogen. Maar het slot van deze brief schrijft hij wel zelf, in die hanenpoten. Er staat, u ziet het aan de grote letters, ik schrijf u nu eigenhandig. En dan schrijft hij, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie. Amen. Voor mij zijn het feit dat God van ons houdt en de dankbaarheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden.